Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Daar zitten we dan voor, nou, ik weet even niet meer welke aflevering, welk nummer. Maar het is lang geleden dat we weer een opname maken. Ik denk 3 maanden dat ik voor de laatste keer een opname heb gemaakt. Dus welkom.
Dank je wel.
Betty.
Dank je wel.
En ik vind het heel leuk dat je hier bent. We hebben een half jaar of zo al wel contact gehad. Nee, langer denk ik al. 3/4 jaar. Want ik ben een keer bij jou geweest. Of jij hebt mij gecontact via LinkedIn.
Klopt.
Toen ik een oproep had gedaan van, nou, zijn er professionals die werken met kankerpatiënten die graag hun verhaal willen doen. En jij hebt toen heel fanatiek en mij gemaild en mij LinkedIn een berichtje gestuurd.
Ja, klopt.
Ja, want jij wilde echt heel graag je verhaal doen. En dat vond ik zo leuk, dat we even gebeld hebben. En dat klikte gelijk heel goed. En toen had je mij ook een behandeling aangeboden. Dus ik ben bij jou geweest.
Ja.
En dat was een hele bijzondere ervaring. En ik ging die nacht ineens goed slapen. Dus dat vind ik wel heel leuk om al meteen te vertellen. Want jij bent acupuncturist.
En shiatsu-therapeut.
En shiatsu-therapeut. Ja. Je mag zo meteen het verschil allemaal uitleggen.
Ja.
En toen is het een tijdje stil geweest. Want ik was ook volop in behandeling. En het lag allemaal, nou ja, het lukte even niet meer. Maar inmiddels is het afgerond en zitten we hier. Dus ik vind het heel erg leuk.
Ik ook, ik ben heel benieuwd.
Ja, ja. Welkom.
Ja.
Zullen we, nou ja, even beginnen met voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
Ja, nou, ik ben Betty Krol en ik ben shiatsu-therapeut en acupuncturist in Bussum en in Amsterdam. Dat wil zeggen, ik woon in Bussum, binnenkort in Baren. Ja. Maar ik heb een praktijk in Bussum en een praktijk in Amsterdam. Ik geef daarnaast les op de Academie voor Acupunctuur. En ik begeleid studenten in hun stages.
Oké, okay. Dus dat wist ik niet.
Ja, ja. En ik ben begonnen met shiatsu als eerste. Eigenlijk in 2003 ben ik de opleiding gaan doen. En ben pas later acupuncturist geworden.
Ja. Wat is shiatsu?
Shiatsu is de, ik noem het eigenlijk altijd maar de manuele variant van acupunctuur. Want de meeste mensen kennen acupunctuur wel en shiatsu niet.
Nee.
En dan is het shiatsu, is dat een vechtsport?
ja, het lijkt op
jiu-jitsu of iets. En dan zeg ik, nee, het is geen vechtsport. Het is de massagevariant van acupunctuur.
Mm-hmm.
Dus waar je bij acupunctuur naalden krijgt om je energiebalans te herstellen, kan je dat bij shiatsu, doe je dat met je handen en je duimen.
Ja.
En sommige mensen zeggen, oh, dat is dus drukpunten. En ja, het is ook, je werkt met drukpunten, maar je werkt eigenlijk ook met de hele energiebanen en meridianen.
Ja.
En wat je probeert te doen bij shiatsu is de energetische balans van de mensen te herstellen, waardoor je het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreekt.
Ja.
Waardoor klachten verdwijnen, mensen zich heel erg ontspannen voelen en zich in een ander herstelproces terechtkomen.
Ja, ja. En dat kan een hele mooie aanvulling zijn op de behandeling die je krijgt als je kanker blijkt te hebben. Ik heb me natuurlijk ook verdiept toen ik ziek bleek te zijn. Van nou, wat kan ik daarmee doen?
Mm-hmm.
En iedereen heeft ook heel veel advies over wat je dan zou kunnen doen. Dat je naar allerlei verschillende soorten therapeuten zou moeten gaan. En acupunctuur is eigenlijk de enige die ook genoemd wordt op bijvoorbeeld kanker.nl als helpend. Terwijl het anders, valt het onder alternatieve geneeswijze eigenlijk? Of?
Ja, het valt. Ik zou het dan liever complementaire geneeswijze willen noemen. Want alternatief heeft toch een beetje een soort niet zo hele fijne connotatie.
Ja, ja,
maar complementaire geneeswijze, integratief.
Ja.
Is eigenlijk nu het nieuwe woord ervoor.
Ja.
Ja, klopt. Acupunctuur en shiatsu vallen daaronder. En wordt ook dus vergoed vanuit de verzekering in het aanvullende pakket.
Dan valt het als je het aanvullend hebt.
Als je aanvullend verzekerd bent, ja.
Ja, ja.
Ja, want toen ben ik daar een beetje naar gaan zoeken. En toen jij mij contactte, dacht ik ook, nou, dat is denk ik wel... Ik ben wel gewoon heel benieuwd daarna. Dus voor mij echt was het ook heel nieuw. Ik had dat nog nooit gedaan. En daarom vind ik het heel leuk dat je daar nu meer over gaat vertellen. En jij hebt bij mij een shiatsu-behandeling gedaan... omdat ik een beetje bang was voor naalden.
Ja. Dat is ook het fijne van shiatsu eigenlijk, hè? Dat,
ja.
Handen zijn altijd heel prettig.
Ja.
Vanaf kleins af aan... leg je een hand op een baby's, de schouder, de armen.
Ja.
Je troost met je handen. En handen hebben een veel groter contactvlak. Dus het is altijd veel prettiger om iemand met handen te benaderen dan met een naald. En
ja.
In die zin, ook als mensen bij mij komen voor een acupunctuurbehandeling... begin ik altijd met shiatsu, omdat het de handen een geruststellende factor
ja.
is.
Ja.
En je daarmee eigenlijk ook veel meer contact kan maken
ja.
met de ander. En voor mij gaat het eigenlijk ook om dat contact maken. En zeker als je natuurlijk een hele, in jouw geval of in ieders geval... die een heftige ziekte heeft gehad of heeft... wordt je lichaam zo ja, gemaltreteerd, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Met naalden, met injecties... Ja, soms geopereerd.
Ja.
Dat lichaam wordt op een niet prettige manier benaderd. En als
ja.
je dan met handen weer wordt aangeraakt... dan geeft dat een gevoel van... oh ja, zo kan mijn lichaam ook voelen. Wat
ja.
heerlijk. En dat is ontzettend belangrijk voor het hele, voor het helingsproces... maar ook voor het gevoel dat je meer bent dan alleen maar een ziek lichaam.
Ja.
Want je hebt een ziekte... Je bent het niet,
nee.
Je hebt het. En je bent nog zoveel meer dan alleen maar
ja.
die ziekte. En,
ja, ik vind het ja. wel mooi dat je dit zegt. Want ik heb precies deze ervaring dat je in het ziekenhuis komt... dat ze dan zeggen, oh, we gaan even bloed prikken. Of bent die bestraling... Oh, ja, we gaan nu even 6 tatoeagepuntjes zetten. Dat ik bedoel, ik wist dat van tevoren, het is me verteld. Maar dat ik dacht, oh, oké, okay, ja, nee joh, doe maar alsof het de normaalste zaak van de wereld is... We gaan het even. En dan word je in. Ze raken je allemaal aan. En je wordt aan allerlei houdingen gelegd. En dat ik ook wel. Daar was ik echt zo klaar mee. Dat
ja.
ik als een soort van object
ja.
behandeld werd. En die mensen zijn allemaal heel lief. En leggen het echt wel goed uit. Dus het is geen verwijt. Nogmaals, dat heb ik echt wel heel vaak in deze podcast gezegd. Ik klaag wel eens over dingen. Dat is dan niet bedoeld als klacht naar de persoon die dat gedaan heeft. Maar wel naar gewoon. De situatie waar je dan in
ja,
zit.
Ja. Ja, en je lichaam, het is gewoon zoveel meer. En alles heeft invloed op hoe jij je
ja.
fysiek en mentaal voelt. Dus ook degene die naast je zit of die je behandelt...
Ja.
ook al zijn ze heel lief, maar het doet iets. En
ja.
je hebt vast gemerkt dat je bij de ene verpleegkundige of ene arts... dat je denkt, oh... Hier ben ik maar even stil. En dat je bij de ander juist een heel prettig gevoel krijgt.
Ja,
en
absoluut.
Zonder dat dat direct persoonlijk is. Of dat je er iets op aan te merken hebt. Maar er gebeurt gewoon altijd iets in de interactie.
Ja,
en
dat klopt echt. Ja.
Dat is eigenlijk iets wat de shiatsu mij heel erg geleerd heeft. Waar ik zelf, voordat ik daarmee begon, geen weet van had. Dat dat zo werkte.
Mm.
En ja, dan maak ik eigenlijk direct een sprongetje met hoe ben ik nou op shiatsu gekomen.
Ja.
Dat is een van mijn kinderen was heel erg ziek, of heel veel ziek.
Mm.
En ik liep van de ene arts naar de andere arts en een specialist. En nou, het ging maar niet over. En dan kreeg ze weer antibiotica en dan weer een andere kuur. En toen dacht ik, ja, dit klopt gewoon niet. Dat er alsmaar pillen in moeten en prikken. En zodra de kuur over is, werd ze weer ziek. En toen kwam ik dus bij een huisarts die een massagemevrouw in zijn praktijk... aan het werk had.
Mm-hmm.
En die adviseerde om haar eens een paar keer te laten masseren. Dus dat hebben we gedaan. En het was echt zo bijzonder wat er gebeurde. Want de ontstekingen hielden op. Ze kreeg weer meer energie. Ze werd weer warm. Ze had weer zin in dingen. En ik begreep helemaal niet hoe dat werkte. Want ik dacht, hé, maar hoe kan dat nou? Dat zo'n massage duurde ook niet langer dan een half uur. En wat doet dat dan? En hoe werkt dat dan? En... ik heb zelf pedagogie gestudeerd en logopedie. Dus vanuit die disciplines had ik wel informatie en kennis over ja, met name eigenlijk hoe dat dan werkt in je hoofd. Want het zijn natuurlijk academische opleidingen.
Ja.
Maar dat je lichaam zoveel meer kennis heeft, dat snapte ik helemaal niet. En nou, daar was ik zo door geïntrigeerd. Dat ik dacht, hier wil ik meer van weten. En zo ben ik eigenlijk op shiatsu terechtgekomen. En ben ik de opleiding gaan doen. En niet zozeer om een praktijk te oefenen, te openen. Maar ik wilde snappen hoe het werkte.
Ja.
En daar, in die opleiding, heb ik eigenlijk pas geleerd dat je lichaam een van alles weet en opslaat en ervaart en voelt. En dat heel veel klachten en ziektes uitwerking is van hoe we dat in ons lichaam ervaren.
Ja.
En, nou, en toen ik eenmaal die opleiding had gedaan, wilde ik nog een opleiding. En toen dacht ik, ja, ik geloof dat ik hier maar mijn werk van ga maken.
Ja.
Zo ben ik eigenlijk
toegekomen. Eigenlijk als moeder ben je er ingekomen.
Als moeder, ja.
Ja. En later je eigen praktijk.
Ja. En toen pas, zeg maar, in 2015 ben ik er acupunctuur bij gaan doen.
Mm-hmm.
Als aanvulling op de shiatsu-behandelingen.
Okay,
dus ja. Nu doe ik het allebei.
Ja. En kan je ons eens een beetje meenemen in wat acupunctuur is? Want het enige wat ik denk de gemiddelde mens weet is dat het iets met naaldjes is en met energiebanen.
Ja.
En daar stopt het wel een beetje.
Nou ja, acupunctuur is net als shiatsu is gebaseerd op de Oosterse geneeswijze.
Mm-hmm.
In het Engels is dat dan TCM, Traditional Chinese Medicine.
Mm-hmm.
En die Oosterse geneeswijze is al een hele oude geneeswijze.
Ja.
En een van de belangrijkste verschillen eigenlijk met het Westerse medisch model is dat de Oosterse geneeswijze gaan uit van het principe dat je als mens onderdeel bent van een groter geheel.
Mm-hmm.
En dat het grotere geheel van invloed is op hoe jij je fysiek en mentaal voelt. Dus de zomer doet iets anders met je dan de winter. En in een groep voel je je anders dan één op één.
Ja.
En in de bergen is het ook anders dan aan zee. Om het maar even heel simpel uit te leggen.
Dat snapt iedereen, denk ik.
Ja. Nou, en dan hebben de Oosterse geneeswijze, die maakt ook geen onderscheid tussen het mentale stuk en het fysieke stuk.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat je mensen komen wel met een fysieke klacht of wel een mentale klacht. Maar in het behandelen neem je eigenlijk allebei mee. Want een fysieke klacht brengt ook mentale problemen met zich mee.
Ja, dat hangt zo samen. Ja.
Ja, en als jij heel verdrietig bent, dan wat misschien een mentaal of wat zeker een mentaal stuk is, dan zal je fysiek zich gaat staan naar hoe jij je voelt.
Mm-hmm.
Dus je kan aan de buitenkant zien, aan iemands buitenkant, kan je eigenlijk wel zien hoe iemand zich van binnen voelt. He, want als jij kan dat natuurlijk nu niet voor de microfoon laten zien, maar je kan je voorstellen, als je verdrietig bent, dan duik je vaak een beetje in elkaar. En dan wil je eigenlijk klein, maak je je vaak wat kleiner.
Ja, lichaamshouding.
Je lichaamshouding, mm-hmm. Je schouders zakken een beetje in. En verdriet gaat heel erg op je longen, werkt op je longen. En dat wil niet zeggen dat er iets met je longen is, maar je longenergie wordt minder groot door het emotionele stuk daarin.
En,
mm-hmm. Dus als mensen bij me binnenkomen, dan kijk ik ook hoe lopen ze, hoe zitten ze, hoe staan ze, hoe is hun houding, omdat me dat informatie geeft over mm-hmm. dat andere stuk.
Ja.
Nou, nu hebben de Chinezen, om ze zo maar even te noemen, ook ontdekt dat je energiebanen hebt op je lichaam. En die energiebanen, dat moet je eigenlijk een beetje voorstellen als een soort riviertjes waar de energie doorheen stroomt daar naar waar het nodig is. Dus als je heel erg moet nadenken, gaat er heel veel energie naar je hoofd. En als je bijvoorbeeld gaat sporten, dan gaat er natuurlijk veel energie naar je spieren en je gewrichten.
Mm-hmm.
En mensen die heel erg veel achter laptop zitten of heel erg moeten nadenken, om die reden vinden ze sporten vaak zo fijn, omdat dan gaat dat hoofd leeg.
Ja,
dat hoor je ook zo vaak.
Van,
ik heb zo lekker hard gelopen en mijn hoofd was leeg. En allemaal nieuwe ideeën. Of ik heb even aan niks anders gedacht dan alleen maar dat ik daar liep en dat ik de vogeltjes hoorde. En Dus ja. zo werkt dan dat energetisch lichaam, dat je daar waar de energie nodig is, gaat de energie naartoe.
Ja.
Maar nu kan het natuurlijk zijn dat die riviertjes, dat gestagneerd raakt. Dat het water niet meer lekker stroomt door dat hele lichaam heen. Omdat je te lang achter elkaar aan het denken bent. Of omdat je in de kou hebt gelopen en is kou je lichaam ingekomen. Of je hebt een ruzie gehad waardoor je heel erg gefrustreerd voelt. Ook die dingen die zijn van invloed op dat hele, op die riviertjes. Mm-hmm. En nu heeft je lichaam een heel groot zelfhelend vermogen. Dus dat kan zich weer herstellen. Maar als iets langdurig op een bepaalde manier wordt aangezet of wordt gestagneerd, dan is het moeilijker voor dat lichaam om zich weer te herstellen naar de nul, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dan krijg je dat je op een bepaalde plek te veel aan energie hebt en op een andere plek te weinig aan energie. En het te veel laat zich zien in vaak verhard, rood, pijnlijk, warm. En te weinig aan energie laat zich vaak zien in koude, wit, een beetje weg, teruggetrokken. Misschien is wel het beste voorbeeld in het menselijk lichaam is dat we zitten natuurlijk eigenlijk allemaal veel te veel in ons hoofd. En alles komt ook binnen op ons hoofd. We zitten op een computer, we zitten op een laptop of telefoon. Dus mm-hmm. daar kijken we met onze ogen naar, daar komt het geluid op binnen. Dus heel veel energie komt binnen op je hoofd. En blijft daar, omdat we heel veel nadenken. En dat is maar goed. He, dat is ook heel goed dat we veel nadenken. Maar als dat nadenken een continu proces wordt en we kunnen niet meer uit, of we kunnen niet meer ja. in ons lichaam zakken, dan krijg je een soort overdruk op je hoofd. En het is dus ook echt zo dat we heel veel mensen meer met oorsuizen zitten. Hoofdpijn, nekpijn. Omdat die energie alsmaar in dat hoofd mm-hmm. aanwezig blijft. En dan is de nek wordt een soort A1 op maandagochtend. En dus pijn in je schouders, pijn in je nek. Met als gevolg stuwend hoofd. Onrustig. En je kan je voorstellen dat niet zomaar weer zakt. En dat je dan, als je 's avonds thuis bent gekomen, dat je dan in de rust komt.
Ja.
En dat je dan makkelijk kan gaan slapen. Want dat blijft maar door akkeren.
Ja.
Wat je dan probeert met acupunctuur of met shiatsu is, waar zit bij deze persoon de disbalans in relatie tot de klacht? En op welke manier kan ik proberen daar waar te weinig is de energie naartoe te brengen en daar waar te veel is de energie te laten verspreiden? Waardoor het weer in een balans komt, een energetisch balans.
En maar hoe doe je dat dan?
Ja, hoe doe je dat? Je hebt in de Chinese geneeskunde heb je een aantal diagnostische methodes. En dat is, je kijkt naar de tong, je voelt aan de pols, je voelt de hara. De hara is eigenlijk de buik. En in de buik heb je ook allerlei zones die weer verbonden zijn met de organen. En die geven je een indruk van hier is een teveel aan energie, hier is een te weinig aan energie. En dan probeer je in contact met de persoon te kijken waar zit bij deze persoon de ingang. Want jij komt met een bepaalde klacht, maar iemand die na jou komt of die ook bij me komt met dezelfde klacht, die zal ik toch op een hele andere manier behandelen. Omdat jij op een andere manier bent georganiseerd. Je mm-hmm. hebt een andere ja. rugzak bij je, om dat maar te noemen, dan iemand anders. Dus in die zin is acupunctuur en shiatsu, dat zijn hele persoonlijke behandelingen. En je stemt dus af op degene die tegenover je zit.
Ja.
En dat doe je door te voelen. Te voelen dus aan de pols, voelen op de buik, te voelen op het lichaam. Hoe ligt iemand? Hoe is de spierspanning? Is iemand heel erg in zijn hoofd? Of kan iemand is iemand onrustig? Of is iemand eigenlijk juist te rustig? En dat geeft dus allemaal informatie om de juiste ingang te vinden.
Ja. En kan je daarin een concreet voorbeeld geven? Je mag mij als voorbeeld nemen van, oh, ik voelde dit. En als ik dat voel, dan doe ik dit en dat helpt dan. Als het gaat over die energie. Het is wel lang geleden dat je mij natuurlijk...
Ja, daar moet ik even over nadenken. In jouw geval... ik denk, als ik aan jou terugdenk... je was wel een beetje zenuwachtig.
Ja.
Van wat is dit voor... En dat is natuurlijk bij veel mensen die bij voor de eerste keer komen... van, oh jee, wat gaat er gebeuren? Ja. En als je zenuwachtig bent, dan ben je alert. En dan ga je heel erg kijken en ga je heel erg luisteren. En dan gaan de schouders vaak een beetje omhoog.
Mm-hmm.
Dan ben je heel erg op buiten gericht. En dat maakt dat je energie dus omhoog trekt. Omdat op die manier kan je de boel in de gaten houden.
Ja.
Dus dat betekent dat de energie al omhoog trekt. En dat voel je doordat... ten eerste, je ziet het, de schouders staan hoger. Ze zijn wat meer naar voren gekanteld. Maar je voelt het ook omdat het lichaam dan echt op het gezicht... en bij de schouders warmer is dan bij de voeten. Dus de voeten zijn vaak een paar graden kouder. Voelen in ieder geval kouder aan dan de bovenkant van het lichaam.
Ja, oké. Dat kan je gewoon echt...
Dat
ja,
voel
dat
je.
Voel je.
Dat is, ja, ja.
Het is ook wel, dat snapt iedereen.
Ja. Ja. De buik is, dat herinner ik me ook wel van jou, was heel erg gespannen. En nu is dat misschien ook wel leuk om dat uit te leggen. De buik is, wordt genoemd second brain. Soms denk ik wel eens dat het je first brain is.
Ja.
Want je buik ervaart alles. En hè, als dat vertel ik ook wel aan mensen die bij me komen... om een beetje meer dat gevoelslichaam uit te leggen. Je wordt als baby geboren als een ervarend wezen. En alles is misschien wel al aangelegd, dat je kan gaan denken... maar dat is nog helemaal niet actief. Dus een baby ervaart mm-hmm. alles om zich heen. Die ervaart de spanning bij de moeder, maar ook de vreugde, maar ook het verdriet. En zonder dat de baby weet heeft van wat dat is, maar het ervaart het. En dat ervaren werkt zich uit in hoe de buik rustig ademhaalt. Of dat rustig op en neer gaat. Of dat hij juist krampen krijgt. Of dat het juist spugen wordt. Of zich overstrekt. En dat is niet omdat de baby dat wil. Maar dat is omdat dat een één-op-één verbinding is met de moeder en ook de vader. Natuurlijk toch iets meer met de moeder. Want daar heeft het 9 maanden in gezeten.
Mm-hmm.
En dat de ouders willen dat niet, dat zo gevoeld wordt. Maar dat is een gegeven, dat zo wordt ervaren. Dus, en je hebt natuurlijk als ouder heb je natuurlijk ook te maken met je gewone andere leven. Ook al ben je natuurlijk dolblij dat je een kind hebt en heel gelukkig... en wil je dat het goed gaat. Maar je hebt natuurlijk ook... Ja, het is misschien spannend. Misschien heb je dingen die op je werk gebeuren of in je privéleven. Wat je zelf meeneemt. En een baby ervaart alles wat daarin aanwezig is.
Ja.
En dat ervaren, dat hou je. Alleen naarmate je ouder wordt, nemen we daar wel meer afstand van. Omdat je dan gaat denken.
Ja, precies.
Dan ga je, en afhankelijk van in welke cultuur of in welk gezin je opgroeit... is er meer of minder ruimte voor dat stuk van wat... Heeft dat dan te betekenen en kan je wel blijven bij dat gevoel van spanning of juist niet? Of doen we daar helemaal niet aan, want dat kunnen we niet. En zo blijft dus dat gevoelsstuk in je lichaam aanwezig. En naarmate je ouder wordt... Is dat gevoel nog steeds aanwezig? Alleen ze hebben er een beetje afstand van genomen. En wat je dan merkt is, want dat was je vraag van hoe voel je dat dan? Ik voel aan de buik of er dan die spanning zit.
Mm-hmm.
En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik voel helemaal geen gespannen buik. Of ik heb ook geen pijn in mijn buik. En ik heb ook helemaal geen probleem met ontlasting of iets. En toch voel je daar dat er spanning zit. Dus dat kan ook heel goed. Het kan heel goed zijn dat je wel... spanning in die buik hebt, maar dat je dat niet meer voelt als zodanig.
Je registreert het niet meer als het
ware. Nee, en dat heeft natuurlijk ook een functie. Want dat misschien is dat gewoon ook helemaal niet prettig om dat te voelen. En dan dat wat we niet prettig vinden, daar nemen we graag afstand van.
Ja.
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 Oké, dus als iemand bij jou binnenkomt, dan observeer je eigenlijk heel veel al aan houding of aan lichaamshouding, of misschien ook wel aan hoe iemand praat of hoe iemand overkomt. Dan ga je een aantal eerste stapjes zetten. Dus voelen aan de pols, kijken op de tong. Wat zie je dan aan de tong bijvoorbeeld? Waarom kijk je naar de tong?
Ja, dat vinden ook heel veel mensen. Ik van, oh, mijn tong. En, het is al heel. De tong geeft je informatie over het spijsverteringsstelsel, eigenlijk. In het kort gezegd. Je kijkt naar de kleur. Je kijkt naar het beslag. Je kijkt naar de vorm.
Het beslag?
Ja, beslag. Je hebt. Daar zit een. In het neutrale geval, zou ik maar zeggen, zit er een heel dun laagje over de tong. Een soort zacht, wit, doorzichtig laagje. Maar dat beslag, dat noem je beslag, dat kan dik wit worden. Dat is dan, dat geeft dan informatie over koude, zoals dat dan genoemd wordt.
Mm-hmm.
Mensen die medicatie slikken, dan kan de tong donker gekleurd van raken, wordt dat beslag donker. Maar bijvoorbeeld in jouw geval, de medicatie die je hebt gekregen voor je kanker, dat geeft heel vaak hitte. En interne hitte, waardoor een tong heel erg rood wordt.
Hmm.
En een hele rode tong geeft je dus informatie over dat er meer hitte in het lichaam zit. En soms geeft de tong kan heel groot worden, zodat die eigenlijk niet meer goed in de mond past. Waardoor je ook weer aan de zijkant tandafdrukken krijgt.
Hmm. En
dat geeft je dan weer informatie. Hey, die tong is eigenlijk relatief te groot voor de mond. Dat zegt dan weer iets over een bepaalde energie van bepaalde organen. En dus dat helpt je om te zien welke organen zijn bij deze persoon in het geding.
Mm-hmm.
En waar moet ik dan verder
je
iets
aandacht op vestigen.
Aandacht op vestigen, ja.
Ja. Oké, dus de pols, de tong en de buik. Dat zijn de eerste drie punten waar jij gaat voelen van wie heb ik eigenlijk voor me. En
ja,
ook een beetje om contact te maken. En dan ga je aan de slag. Je ging mij in allerlei houdingen en dan moest ik een beetje draaien. En dan ging je een beetje voelen van, is die spier al een beetje los of juist niet? Ik voelde wel een beetje dat je dat, hoe moet ik dat zeggen? Dat je ging kijken hoe ik reageerde. Dus of ik makkelijk meebewoog met jou of dat ik juist dat een beetje tegenhield. Klopt dat?
Ja, nou leuk dat je dat nog weet. Iemand komt natuurlijk met allerlei, met een bepaald probleem of een bepaalde behandelvraag.
Ja.
En dan maak ik een diagnose aan de hand van wat ik dus heb gevoeld op de pols of bij de tong. Maar het is natuurlijk altijd afhankelijk van degene die daar ligt op de behandeltafel, hoe die reageert. En ik kan natuurlijk wel leuk een bepaalde diagnose hebben gesteld en een behandelplan. Maar het gaat er natuurlijk om of dat wel werkt. Dus ik controleer iedere keer met wat ik doe of het wel aankomt bij diegene. En dan is het, want dat is mijn leidraad. De persoon zelf laat mij zien, gebeurt er datgene wat ik heb bedacht? En als dat niet gebeurt, dan moet ik mij aanpassen aan degene die daar ligt. Want die zorgt, die is leidend in het hele proces.
Ja.
En in jouw geval, wat ik probeerde is je op je gemak te stellen. Dat probeer je natuurlijk altijd. Maar ook om te kijken van, hoeveel heeft iemand nodig op dit moment? En kan ik daarin, iets veranderen? En het mooie is eigenlijk dat jij bepaalt. In dit, wat ik bedoel is dat de persoon die daar ligt bepaalt het tempo van de behandeling. Want dat lichaam geeft aan, dit kan er nu wel en dit kan er nu niet.
Mm-hmm.
En dan kan ik wel van alles willen van, ja, maar ik wil dat die hoofdpijn verdwijnt en ik wil dat iemand rustig wordt. Maar dat heb ik helemaal niet in de hand. En
nee,
dat gaat heel erg over Wat lukt bij die ander en wat lukt er in combinatie met mij?
Ja.
Dus het is echt een samenwerking.
Een afstemming.
Een afstemming. Mm-hmm. En, en hoe meer ruimte ik kan maken voor de ander die daar ligt, hoe prettiger het is voor die ander. En hoe meer ruimte die ander dus kan innemen.
Ja.
En daar, dat is eigenlijk een soort... Ja, dans is misschien een beetje raar, maar...
samenspel.
Dat is een soort samenspel tussen, tussen mij en de patiënt.
Ja. Ja, dat was denk ik in het begin ook inderdaad een beetje zoeken. Voor mij ook, omdat ik had echt geen idee wat je ging doen.
Ja.
Maar op een gegeven moment wen je daar een beetje aan. En denk je, oh, het voelt zo. Weet je, je moet wennen aan inderdaad andere aanraking dan je er tot dan toe hebt ervaren. Ook als patiënt. Maar op een gegeven moment wen je daar een beetje aan en wordt het ook heel prettig. Want ik vond je best wel stevig, soms een beetje drukken of knijpen. Dat vond ik zelf heel lekker. Dus wat je zegt, van in het begin was ik een beetje zenuwachtig en daarna kon ik wat meer daarin meegaan of zo. Of, ja, misschien dat er vertrouwen komt met, oh, het doet geen pijn of ze doet geen hele gekke dingen. En toen ging je, ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt, maar... er gebeurde echt heel veel. Wat ik niet zo goed uit kan leggen, behalve dat ik hier bij mijn nek en mijn oor... ik weet niet meer wat je deed, maar dat er gewoon pijnscheuten naar mijn oor gingen. Terwijl aan de rechterkant al dat links dan niet gebeurde. Dat vind ik dan van die fascinerende dingen. Ik denk, hoe zit dat? Wat komt daar... Wat zegt dit eigenlijk? Want ben je dan bezig... Want je hebt die soort van incheck gedaan. Je weet op een gegeven moment... Oké, we zitten in een goede flow met elkaar. Hoe noem je het? Patiënt?
Ja, patiënt, cliënt. Het is een beetje wisselend.
Ja,
ik vind patiënt... Ik gebruik het door elkaar.
Ja, oké. Nou, laten we cliënt zeggen dan. Die raakt me misschien wat meer ontspannen. Oh. Die raakt misschien wat meer ontspannen en gewend aan wat je doet. En dan ga je dan ook echt al behandelen? Of is zo'n eerste keer vooral aftasten, vrij letterlijk aftasten?
Nee, je behandelt direct, maar in de behandeling blijf je alsmaar voelen. Klopt het wat ik doe? Komt het aan? Wat gebeurt er bij de cliënt?
Ja.
En... ik heb inderdaad ook een hoop cliënten, net als jij, die dit voor de eerste keer doen. Of die daar nog niet zoveel raad mee weten. Mm-hmm. Of daar niet zoveel van af weten. En die dan heel graag alles willen weten. Wat doe je nou? En wat, mm-hmm. wat gebeurt er dan? En die zitten eigenlijk nog de hele tijd in hun hoofd.
Ja.
En vanuit hun hoofd mee te kijken of mee te voelen. Maar dat is natuurlijk niet voelen. Maar van, maar... En wat doe je dan nu bij mijn voet? En wat merk je daar dan? En ik probeer ze eigenlijk daar... Dan zeg ik van, nou, dat ga ik later wel vertellen. Want anders blijf je heel erg in je hoofd zitten. En dus in een soort controle. En wat ik bij jou merkte, was dat je... Dat had je ook in het begin. En zo, ik denk ook dat je zo bent opgeleid. Ja, wie niet, zou ik bijna zeggen. Want iedereen is natuurlijk heel erg in zijn hoofd opgeleid. Ja. En dat heeft ook heel veel...
Op de basisschool wordt het er al uitgeruimd.
Ja, eigenlijk wel. En kijk, het is ook nuttig om goed met je hoofd bezig te kunnen zijn. Maar het heeft een keerzijde. En op een gegeven moment merkte je dat je... En daarom ben ik hier en daar... kneep ik wat harder, zeg maar, of dan om je in je lichaam...
Mm-hmm.
om het contact met je lichaam te krijgen. En op het moment dat jij meer in je lichaam kon zakken... Kan je meer ontvangen en kan je dus meer voelen. En dan is het een... overgave is misschien een iets te groot woord... maar wel meer in vertrouwen daar liggen.
Ja, dat kan ik echt bevestigen.
Ja, dat vertrouwen is... dan stel je je eigenlijk meer open van wat kan er nog meer in mijn lichaam. En dan stel je dus ook meer, kom je in contact met je lichaam.
Ja.
En dat is eigenlijk iets, denk ik, wat je heel lang niet zo hebt kunnen doen. En zeker zo'n heel behandeltraject helpt je, in een ziekenhuis helpt je ook niet om daarmee in contact te blijven. Omdat veel gewoon echt heel pijnlijk is. heel ziekmakend. En dan wil je eigenlijk uit dat lijf.
Ja.
Want dat lijf doet het niet meer zoals jij het herkende en kende. En
nee.
Nu word je eigenlijk in je lijf getrokken. Wat weer een, ja, een nieuwe soort ervaring is. Maar
ja.
Op een manier die maakt dat je in contact komt ermee. En dat helpt heel erg in herstel.
Ja.
Ik denk zelfs dat het bijna noodzakelijk is om te kunnen herstellen van iets.
Ja. Nu kun je acupunctuur of shiatsu inzetten tijdens. Toen ik bij jou kwam, zat ik echt nog midden in het hele chemotraject.
Mm-hmm.
Ik weet eigenlijk niet eens meer met welke klacht ik bij je kwam.
Slecht slapen.
Slecht slapen, was dat het?
Ja.
Oké. En die opvliegers waarschijnlijk ook al. Want toen zat ik al aan de antihormonale therapie.
Ja, ik dacht dat er was wel van alles. Er was van alles. Maar je zei, doe maar vooral slecht slapen.
Doe maar vooral slecht slapen. Ja, dat was toen nog wel erger dan nu, denk ik inderdaad. Want ik ben ook benieuwd naar wat zou je als acupuncturist voor een kankerpatiënt kunnen betekenen tijdens en na. Want dat zijn echt, we hadden in het voorgesprekje al even over. Dat zo'n andere, als je het even over jaren hebt, ja, als je een jaar in behandeling bent, dat is een hele andere focus, een andere ervaring dan wanneer het afgerond is en je gaat inderdaad verwerken en voelen. En je hebt ook echt iets anders nodig. Tenminste, dat is mijn eigen verhaal, maar dat voel ik zelf heel erg. In het begin, wat je zegt, koppel je jezelf los van je lichaam eigenlijk. En dat helpt je om ook al die hele nare behandelingen door te komen. Maar het hele voelen is ook dus een beetje uitgeschakeld. En dat moet ik nu weer soort opnieuw ontdekken. En dat is best wel eng. Omdat je nu pas echt gaat voelen van, oh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En wat heeft mijn lichaam allemaal meegemaakt?
Mm-hmm.
Kan je daar iets over vertellen? Over dat verschil? Of wat zou je kunnen betekenen voor tijdens de behandeling?
Ja.
En daarna?
Ja. Kijk, wat je kan doen als acupuncturist, maar ook shiatsu-therapeut, is dat je tijdens de behandeling krijg je natuurlijk ook te maken met allerlei bijwerkingen van de chemo en van de immunotherapie of van de bestraling.
Ja.
En misselijkheid, vermoeidheid, neuropathie.
Ja.
En dat zijn bijwerkingen waar je als acupuncturist behulpzaam in kan zijn. Bijvoorbeeld neuropathie kan je. Dat is echt heel vervelend en invaliderend. En
ja, neuropathie, dat is even uitleggen voor mensen die misschien niet weten wat dat is. Die chemo die gaat natuurlijk door je hele lijf. En die, dat kan in de allerkleinste haarvaatjes en zenuwuiteinden komen. Dat komt daar. En bij sommige mensen kan dat echt klachten en beschadigingen zelfs geven. En dat uit zich vaak in een soort dof, tintelend gevoel in je voeten, handen. Maar ook wel pijnscheuten kan je daarvan krijgen. En dat is vaak een bijwerking van de chemotherapie.
Ja.
En bij veel mensen zakt dat weer na verloop van tijd. Maar soms is het ook blijvend.
Ja, klopt.
Ja.
En daar kan je als acupuncturist kan je daar een hoop aan doen. Soms werkt het niet, maar soms werkt het ook echt wel. Dus het is echt de moeite waard om dat te proberen.
Ja.
Meestal weet je dat na 4-5 keer. En als er na 4-5 keer, als er gewoon echt helemaal geen verbetering is, dan is er gewoon te veel kapot. En dan kan je. Ja, dan kan je daar niet zoveel meer aan doen. De misselijkheid, de diarree als gevolg van chemo of juist
medicatie.
Medicatie.
Ja.
De opvliegers, wat natuurlijk ook heel onprettig is, omdat ofwel tijdens je werk, ofwel in de slaap, of heel erg heftig transpireren. Daar kan je een hoop aan doen. De vermoeidheid die opeens op kan komen en dat je eigenlijk geen stap in kan zetten.
Mm-hmm.
Daar kan je mensen in begeleiden. Maar ook, en dat is natuurlijk ook heel erg mooi, is als gevolg van de medicatie of als iemand in een heftig chemotraject zit, dan worden vaak ook je bloedcellen afgebroken.
Zeker.
En als gevolg daarvan, je wordt iedere keer geprikt,
mm-hmm,
om te kijken of die bloedcellen weer op een bepaald niveau zijn, of je dan de volgende chemo kan doen.
Ja.
Er zijn een paar punten in de acupunctuur die de aanmaak van bloedcellen activeren. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Dus dat is echt een prachtig punt. Twee punten die daarvoor gebruikt worden. En als acupuncturist kan je die punten prikken. Dan wel moxa. En moxa is een soort kruid wat je op twee verschillende manieren kan aanbrengen op acupunctuurpunten. En dat, dat brand je. Maar dat haal je weg voordat het op de huid komt. En dat geeft ook, dat activeert dat acupunctuurpunt om die bloedcellen aan te maken.
Okay.
En dat,
het zijn bij genoeg mensen dat de behandeling niet door kan gaan omdat de bloedwaardes niet goed zijn.
Precies, ja. En dit is wetenschappelijk aangetoond dat dat positieve invloed heeft op die bloedwaardes.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja.
Wat goed.
Dus dat kan je doen. Dit zijn dus dingen tijdens de behandelingen. Maar na de behandelingen heb je vaak dat er nog van alles doorwerkt. Nog steeds de vermoeidheid, nog steeds de misselijkheid of dat diarree of die neuropathieën, die blijven vaak ook nog langdurig na de behandelingen.
Ja, ik heb het nog steeds.
Oh ja?
Het is nog steeds niet weg.
Ja.
In september, toen ik bij je was, had ik het nog niet. Het kwam bij mij pas helemaal aan het staartje.
Ja, ja.
Maar het is nog steeds niet helemaal weg. Bij mijn handen wel, maar bij mijn voeten niet.
Mm. Ja.
Dat vind ik wel schokkend dat zo lang dan blijft in je lijf blijft eigenlijk, hè, die chemo.
Want ja, dat werkt natuurlijk nog een tijd door.
Ja, 1 november was mijn laatste chemo.
Ja.
En het is nu 21 maart en het is nog steeds niet weg. Nee. Ik vind dat echt best wel heftig.
Ja.
Wat een middel dat dan is.
Ja. Nou ja, het heeft negatieve werking, maar het kan ook positieve werking hebben. Omdat het misschien, als er nog ergens een zwevende kankercel is.
Zeker, het heeft ook mijn leven gered.
Ja.
Dus ja, zeker.
Het is het allebei. Het is het allebei, dat is natuurlijk het lastige ervan. Ja. Nou ja, en dat kan je dus doen tijdens, maar hetzelfde geldt voor erna. En waar jij volgens mij op doelde, is dat als je erna, na de behandelingen, dan komt er zo'n mentaal stuk waar je zo tegenaan loopt. En
het zwarte gat.
Het zwarte gat werd dat genoemd. Je moet weer, de houvast is kwijt. Je hoeft niet meer wekelijks naar het ziekenhuis. Je moet het eigenlijk een beetje weer zelf gaan doen.
Ja.
Daarin kan acupunctuur en shiatsu kunnen je helpen om meer je te ondersteunen in je lichaam, in hoe je je meer je veerkracht is. En hoe je, dus niet puur de fysieke dingen van de moeheid en de misselijkheid, maar ook het stuk in, als je meer je lichaam voelt, kan je dus ook meer je kracht voelen. En ook meer soms het uit je hoofd gaan, dus meer in je lichaam gaan.
Ja.
Wat je hulp biedt in uit het doemdenken of uit de scenario's. En natuurlijk, dat blijft spelen en dat is iets wat, ja, naarmate je meer kan, dat het andere, het gewone leven weer wat meer plek inneemt ten opzichte van het zieke leven.
En dat is dus ook lastig. Ja, precies. Dus ontspanning en inspanning, dat is dus een heel, voor mij is dat moeilijk, maar dat hoor ik veel om me heen. Dat je dus, je bent een soort van genezen. Nu gebruiken ze dat woord helemaal niet meer, maar de behandelingen zijn voorbij.
Ja.
En de resultaten zijn allemaal voor nu goed. Nou, dat is het meest positieve bericht wat je dan kan krijgen. Maar de houvast is helemaal weg. Dus nu moet je zelf ook gaan voelen, wat kan ik? Hoeveel energie heb ik? Hoe ga ik dat verdelen over de dag? En hiervoor was je in behandeling en had je kanker en kon je eigenlijk voor je gevoel of voor je omgeving makkelijker zeggen, oh, ik ben moe, ik ga even liggen.
Ja.
Maar het recht daarop of zo, dat klinkt misschien wat heftig, maar zo voelt het wel een beetje, dat wordt gewoon minder. Want ja, je bent genezen en zo, en dat je een soort verwachting van jezelf hebt, of de omgeving heeft misschien verwachting van, oh, het gaat toch goed, en dan gaat het werk ook weer bellen van, zullen we beginnen met reïntegreren?
Ja.
En daarvoor moet je dus heel goed kunnen gaan voelen terwijl je dat net allemaal hebt uitgeschakeld tijdens dat hele behandeljaar, van nou, maar wat kan ik eigenlijk en wat wil ik? En ja, dat is zo... ik vind dat echt heel verwarrend eigenlijk.
Ja, en dat voelen, dat is, daar kan je lichaam je dus heel erg in helpen. Ja, want dat wordt het dat nieuwe referentiekader.
Ja. En, want het is ook een ander lijf.
Ja, het is een ander lijf, maar het vertrouwen in dat je lichaam het weet voor jou en je daarin kan helpen en je kan ondersteunen.
Ja.
Dat is waarin acupunctuur en shiatsu je heel erg kunnen helpen. Maar dat is oefenen. En dat is ook inderdaad durven gaan staan voor dat wat er in je lichaam zich afspeelt. Van ja, dit is wat het me nu te vertellen heeft, denk ik.
Ja.
Dus dat is, het gaat gewoon niet. Dus ik zeg even alles af.
Ja,
ja, maar je bent toch beter en je kan toch feestje vieren, want het is toch allemaal goed. Ja, maar ook nee, want ik voel dat het nu niet gaat.
Ja.
En
dat
zo
bestaat
is het.
Echt naast elkaar, zeg maar. Ja. En de blijdschap en de opluchting, die is er natuurlijk ook.
Ja.
En ook dat er energie weer terugkomt. Want ik bedoel, als je geen chemo meer hebt en zo, dan voel je fysiek ook echt wel weer aansterken. Maar de andere kant is er ook. En dat is heel moeilijk, omdat ook aan de buitenkant zie je het niet meer. Hè?
Nee.
Je gaat er weer een beetje als jezelf uitzien. Je haar gaat weer groeien en je krijgt weer wenkbrauwen. En als ik nu over straat ga, kijkt niemand me meer soort van raar aan. Van, oh, daar heb je een patiënt. Niemand heeft enig idee. Dus je moet dat heel erg daarvoor gaan staan. Zeg
ja,
maar.
Dat echt is, staan. Dat
ja,
klopt.
En dat is wel... ik vind dat echt een uitdaging.
Ja, En ook juist omdat jij het moet gaan doen. Hè? Hiervoor waren
precies
natuurlijk de artsen en
ja,
de verpleegkundige oncologen,
ja,
of de oncologische verpleegkundige en de radiologen. En iedereen die zei, doe maar dit of doe maar dat.
Ja.
Of doe maar zus, doe maar zo.
Het is eigenlijk heel, heel fijn dat iemand anders beslist voor je wat je moet doen. Het enige wat je hoeft te doen is opkomen draven op de afspraak.
Ja, en nu moet jij het zelf weer
en
doen.
En nu moet je het zelf doen, ja.
Maar het is ook, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat de omgeving daarin geïnstrueerd wordt,
ja,
zeg maar. Of dat ze weet gaan hebben van wat zoiets voor gevolgen heeft voor hoe je in het leven staat en
ja,
hoe je leven er nu uitziet. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die kanker hebben gehad, maar ook mensen die op een andere manier te maken hebben met
ziekte.
Ziekte, of dat nou mentaal is of fysiek.
Ja.
Dat het de wereld regeert ongeveer onze agenda. En dat hebben we natuurlijk zelf zo gemaakt. Maar dat je daar zelf in sturend kan zijn en durft zijn. Ja, dat is wel ook belangrijk. En
ja,
dat je durft zeggen van jongens, het gaat niet. Of het gaat wel en ik heb er zin in. En, maar wel zo lang. En nu moet ik toch echt weer even een stapje terug doen. En dat is natuurlijk ook omdat je... Dat is en lastig voor jezelf, omdat je jezelf misschien zo helemaal niet kende. Omdat je
nee,
gewoon doorging. Want ja,
ja,
zo was het.
Ja, en ook als bijvoorbeeld als ik een hele goede dag heb, dan kan ik echt de bergen verzetten. Dan voel ik me supergoed. Maar dan heel vaak de dag daarna ben ik weer heel moe. En denk ik, oh, ik ben eigenlijk gisteren te hard gegaan.
Ja, ja.
Maar op dat moment voel je dat helemaal niet als
nee,
dat je te hard gaat. Nee, je bent hartstikke aan het genieten dat je je eindelijk weer een beetje beter voelt, weet je wel. Dus
ja,
dat is zo...
Ja.
Je gaat de hele tijd over je eigen grens heen. Helemaal niet soort van, oh, ik moet even doorbeuken. Maar het gebeurt gewoon.
Ja.
Dus dat voelen, eigenlijk eerder voelen dan wat je al zegt over je hoofd, dat ik me energiek voel in mijn hoofd. Dat ik eigenlijk te weinig goed luister naar mijn lichaam. Van, maar wil ik gewoon nu heel graag energie hebben?
Ja.
Of is het ook echt zo?
Ja, nou, ja, en soms kan iets willen, dat kan je ook wel helpen over een drempeltje heen. Maar het is toch, of niet toch, het is heel belangrijk om ook jezelf te blijven voelen. En
ja,
dat daar maar, ja, dat daarop te leren vertrouwen en richting je.
Ja,
ja.
Ja, ik kan me echt voorstellen dat deze behandelingen die jij biedt, die daarbij kunnen helpen. En wat zou je als patiënt of zeg maar zelf aanvullend kunnen doen? Dus, want je kunt dan naar jou toe gaan voor de behandelingen. Maar zijn er dingen die je zelf thuis ook zou kunnen doen? die kunnen helpen? Heb je daar tips voor?
Ja, zeker. Ik denk dat... kijk, ontspanningsoefeningen zijn heel goed. Want dat helpt je om in je lichaam te komen en je lichaam te leren voelen. En ademhalingsoefeningen. En je ademhalingsoefeningen die... Kijk, je adem reageert eigenlijk heel snel op bepaalde situaties. Dus als je regelmatig ademhalingsoefeningen doet, ga je ook merken wanneer je adem hoog zit, of wanneer je je adem vasthoudt, of wanneer je schrikt. En dat zijn allemaal indicaties van, oh, er gebeurt wat. Wat is er dan? En dus iedere keer brengt het je weer terug naar je lichaam. Eten, natuurlijk voeding. Daar is ook al heel veel informatie over, van wat is goede voeding. Vanuit de Chinese geneeswijze kijken ze naar... He, sommige voeding is heet, andere is juist verkoelend. Mm-hmm. Weer andere voeding helpt je aarde-element, om dat maar te noemen, te versterken. Andere voeding maakt juist dat je veel vocht binnenkrijgt, wat ook weer van belang kan zijn, of juist niet.
Mm-hmm.
Dus daarin kan je...
Kan jij ook adviseren?
Ja, dus, ik adviseren. En kan je een hele hoop... voor sommige mensen die... bijvoorbeeld met opvliegers... dan heb je relatieve hitte in je hoofd. Hè, want dat letterlijk gaat de hitte stijgen.
Ja.
Dan wil je juist voeding hebben die niet die hitte aanwakkert in het lichaam.
Nee.
Dus dan moet je niet scherp eten. Dan moet je geen koffie drinken of niet te veel. Want ja, koffie, dat geeft altijd een beetje een kick. Hè? Daar worden we wakker van. Maar dat heeft dus een energetisch stijgende werking.
Oké. Okay. Ik heb echt al heel veel koffie gedronken vanochtend.
Oh jee, ja. Nou, dat soort dingen. Alcohol werkt ook niet goed daarop. Zo heb je in de voeding heb je een hele hoop tips. Veel naar buiten, veel regelmatig wandelen.
Ja.
Sporten is natuurlijk altijd fijn als het kan. Als je niet kan sporten, is wandelen eigenlijk net zo prettig.
Ja.
Dat soort dingen.
Dus bewegen is sowieso.
Ja, sowieso. Ja.
Ja, ja.
Ja, ik had eerder verteld, Chinese geneeswijze maakt geen onderscheid tussen het mentale en het fysieke stuk.
Mm-hmm.
In mijn praktijk krijg ik ook mensen die echt met burn-out klachten, wat ook fysiek is, maar zeker ook mentaal. Dus je kan op het mentale vlak kan je een hele hoop doen. En dat het. Kijk, je zou kunnen zeggen dat door de hormoontherapie dat zoveel invloed heeft natuurlijk op je
stemmingen.
Mm-hmm. Dus. Maar die stemmingen die. Als je iemand meer energetisch in balans brengt, dan balanceer je alles. En dan dat maakt dat iemand zich gelijkmatiger voelt. En dat hij zich ook voelt wanneer er iets gebeurt waar hij op reageert. Dat hij zich realiseert van, hey, ik merk dat ik daar en daar zo op reageer. Misschien als ik me daar nu wat... meer op terugtrek, of ik ga juist dat doen, dan heb je zelf meer invloed op de situatie. Dan overkomt het je niet.
Ja.
En daarin kan je ondersteuning bieden. Wederom, in wat gebeurt er in mijn lichaam? In die stemmingswisselingen, voelt dat ergens in mijn lichaam? En waar dan? En wat kan ik daar zelf mee? En daar kan je hulp bieden door daar samen naar te kijken en te gaan voelen in het lichaam waar het zich afspeelt.
Ja, dus is het dan ook zo dat je de behandeling geeft? Die is natuurlijk wel best fysiek als het gaat om... je ligt op een behandeltafel. Maar dat je daarna ook in gesprek gaat over... dit heb ik gevoeld of klopt het dat dit en dit en dit. En dan zou je met deze klacht dat je daarin ook een adviserende rol hebt van... Thuis zou je dit kunnen doen of juist iets laten?
Zeker. Dus ik praat ook met de mensen.
Ja.
Maar kijk, als iemand zich heel somber voelt... en ik ga bijvoorbeeld... ik leg een hand op de buik en ik leg een hand op een schouder... dan vraag ik wel eens van... en waar voel je nu de somberheid... En, mm-hmm. En als ik nu mijn handen verplaats, kan je dan met je aandacht naar waar ik nu mijn handen leg, bijvoorbeeld bij je voeten. En wat gebeurt er dan met je in de somberheid?
Okay, of
wat gebeurt er? Verandert er iets van binnen? Want soms kan die somberheid kan heel erg zich vastzetten in je hoofd, omdat je van alles bedenkt over natuurlijk heel veel verschillende scenario's die je daarop los kan laten. En die houden dat gevoel ook weer in stand. En als het je bijvoorbeeld lukt om met je aandacht naar waar mijn hand bijvoorbeeld op een rug ligt, als het je lukt om met je aandacht daar naartoe te gaan en je merkt opeens dat daardoor de gedachte anders wordt of juist vermindert, helpt dat dus in uit die loop te komen van ja maar als.
Mm-hmm.
En dan voel je eerder, dan kan je dus voelen van die rug geeft me eigenlijk een soort kracht. En zo probeer ik mensen dus meer zich te laten verplaatsen in dat lichaam, waardoor ze hun interne kracht kunnen voelen.
Mm-hmm. Ja.
En natuurlijk blijven gedachten, die blijven maar binnenkomen. Maar als het je lukt om vanuit uit dat hoofd te komen in dat lichaam, dan kan er ook meer vertrouwen komen in dat lichaam.
Ja.
En dan nog, kijk, de realiteit blijft, die blijft zich kunnen aandienen, maar het gaat er eigenlijk om dat je soms stopt met alsmaar denken.
Ja, ja.
Want dat denken maakt
je gek. En
komen we
gewoon weer terug bij dat jij leert voelen. Weer te voelen als je het een beetje uitgeschakeld hebt. Of misschien anders te voelen of beter te voelen.
Ja, anders te voelen. En ook hoop ik mensen daarin dan dat er meer betekenis gegeven kan worden aan wat dat gevoel je dan te zeggen heeft.
Mm-hmm. Ja.
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 Dat.
Ja.
Ja.
Nou, helder. Om nog even samen te vatten, wat je thuis zelf zou kunnen doen, is vooral gericht op ademhalingsoefeningen die je mee zou kunnen geven, ontspanningsoefeningen.
Voedingsadvies
en bewegingsadvies eigenlijk.
Dat denk ik wel, want kan natuurlijk ook verzinnen zorg voor regelmaat of zorg voor, maar dat waarschijnlijk wordt dat ook wel gezegd door de mensen die je ondersteunen vanuit het ziekenhuis en dat is meer specifiek in mijn vakgebied.
Nu zijn natuurlijk ook mensen bang voor naalden. En als je in een traject zit waarbij er nogal veel geprikt wordt. Ik ben trouwens helemaal niet bang voor naalden als ik geprikt word. Dat vind ik dan geen probleem, dat wil ik juist zien. Maar het idee dat die naalden zo in je lichaam blijven zitten, dat vond ik inmiddels minder spannend, maar toen wel. Dat heb ik toen ook gezegd.
Ja.
Ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Wat zou je deze mensen mee willen geven? Voel je het?
Nou, kijk, ik zou dan shiatsu kan dus ook een hele hoop betekenen. Dus dan zou ik ze eerst willen uitnodigen voor een shiatsu-behandeling. En dat ze voelen, überhaupt kennis maken met deze hoek van ondersteuning. En dan laat ik ze zien hoe dat naaldje eruit ziet. En dan prik ik eerst mezelf. En ze zijn zo verschrikkelijk dun, dat je heel vaak voel je niet eens dat de naald erin gaat.
Nee.
Maar ja, het is wel een klein naaltje. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat de meeste mensen, zelfs ook kinderen, want ik krijg ook hele kleine kinderen, dat die de eerste keer eens even schrikken en dan daarna is het, is dat het? En dan zien ze het zitten en dan, zit hij er al in? Oh, heb ik helemaal niet gevoeld.
Mm-hmm.
Dat verdwijnt.
Ja.
En men leidt het meest door de angsten die men vreest.
Ja.
Het idee van, nu gaat het beginnen.
Ja.
Ik zeg ook niet, hier komt die. Er zijn sommige acupuncturisten die dat wel zeggen, van hier komt de naald eraan. Nou, sommige cliënten vinden dat wel prettig om te weten. Ik denk dat niet zo prettig is. Maar goed, ik overleg het altijd met degene die er is.
Ja.
Van, wil je het wel of wil je het niet weten? En dan kijken we of het gaat. En als het niet gaat, dan houden we het bij shiatsu.
Ja.
En
ja,
als het wel gaat, dan gaan we door met acupunctuur.
Ja.
Ja.
En hoeveel, kan je iets zeggen over aantal behandelingen die je ongeveer nodig hebt om echt verschil te kunnen ervaren?
Dat is heel erg afhankelijk van de soort klacht en de hoeveelheid medicatie die iemand heeft gekregen. Maar in sommige gevallen merken mensen al na één keer, hè, zoals bij jou,
ja,
dat ze al denken van, oh jeetje, zeg, dit heb ik lang niet meegemaakt. Ja. Wat heerlijk. Dat
maar
ik
het was wel van korte duur.
Ja, oh jammer.
Ja, heel jammer. Daarna ging ik gewoon weer slecht slapen.
Kijk, nou ja, na één keer kan je ook, na één keer tennisles kan je ook nog niet tennissen.
Precies, nee, maar, dat bedoelde ik.
Kijk, nou, ik denk tussen de één en de vier, na vier keer moet je echt wel verschil voelen. En ja, ook verschil wat aanhoudt. Er zijn heel veel mensen die bij mij regelmatig blijven komen, omdat het de ondersteuning biedt die ze graag willen.
Mm-hmm.
En omdat er toch ja, zoveel spanning rondom het hele thema blijft, dat ze die ondersteuning prettig vinden,
ja,
om te blijven doen. Maar als je ik denk dat je na vier, vijf keer, dan moet je echt wel verschil merken. En als dat niet zo is, dan is het het. Ja,
niet
dan werkt
jou,
het niet voor die klacht en voor die persoon.
Ja, oké. Ik denk dat we richting het einde gaan. En als laatste vraag heb ik nog, is er iets waar patiënten of misschien net ex-patiënten rekening mee kunnen houden of op moeten letten als ze zoeken naar een acupuncturist bij hun in de buurt? Is er bijvoorbeeld een soort beroepsvereniging waar iemand bij aangesloten is of zo. Of kan je daar iets over vertellen?
Ja, jazeker. Je hebt een tweetal beroepsverenigingen waar acupuncturisten meestal bij aangesloten zijn. Dat is de NVA en de ZONG. Ik heb net een cursus oncologie en acupunctuur afgerond. En die cursus zorgt ervoor dat ik nu ook in de verwijsgids terechtkom. En ik denk dat het belangrijk is dat je als ex-patiënt of patiënt, dat het goed is dat je daar wel naar kijkt of iemand in de zorggids vermeld staat. Want dat garandeert is misschien niet het goede woord, maar dat helpt wel.
Je weet in ieder geval dat iemand bepaalde aanvullende
kwalificaties heeft. Ja. En kijk, iedereen die geregistreerd acupuncturist, die zijn bijna altijd aangesloten bij de beroepsvereniging, want anders mag je je beroep helemaal niet uitoefenen.
Nee.
Die kunnen het ook. Die hebben ook weet ervan. Maar door deze nascholing weet je heel erg gericht heel veel meer.
Ja.
En dat helpt. Dat helpt.
Ja, want je vertelde dat hiervoor al even, dat die cursus die je hebt gedaan is ook met iemand van het Helen Downing Instituut, die heel veel uitleg heeft gegeven over met name dat zwarte gat, toch? Van
zij was een van de spreeksters.
Oh, ja.
Die cursus die was zes dagen. En op die zes dagen kreeg je uitleg over de medische kant van het verhaal van oncologie natuurlijk. En welke soorten. Nou ja, er zijn natuurlijk zoveel verschillende soorten kankers, maar ze hebben even grofweg een aan de meest voorkomende uitleg over gegeven. En wat het is, welke soorten medicatie.
Mm-hmm.
En daar werd echt heel veel over verteld. En er kwam een oncologisch verpleegkundige en iemand, een oncoloog en een chirurg en een. Dat waren de eerste twee dagen. De tweede twee dagen gingen met name over de acupunctuurmogelijkheden en welke punten en waar je dan mee te maken krijgt.
Mm-hmm.
En de laatste twee dagen, daar kwamen mensen inderdaad van het Helen Dowling Instituut praten over de psychologische kant van het verhaal.
Yeah.
Twee acupuncturisten die al heel veel ervaring hebben met kankerpatiënten en hoe ze dat hebben opgebouwd en bij welke verschillende organisaties zijn aangesloten, hoe je dat dus als acupuncturist zelf ook kan doen.
Ja.
Daar kwam ook Ines van Rozenstiel kwam daar praten als integratief arts, werkzaam in het Rijnstatenziekenhuis. Zij heeft een zowel kinderarts, integratief oncoloog. En zij heeft ook wel heel erg veel ervaring dus met het doorverwijzen van patiënten naar verschillende hulpverleners die wel medisch onderlegd zijn in traject.
Ja.
En daarom is deze nascholing ook zo mooi. Omdat je hebt nu ook van zoveel verschillende kanten informatie gekregen en bijgeschoold. En dat helpt heel erg in het begrijpen van waar heeft een oncologisch patiënt, waar krijgt hij allemaal mee te maken gedurende het proces erna. Zodat je daar weet van hebt en daarin ondersteuning kan bieden.
Ja, dus de tip is eigenlijk voor mensen die hier geïnteresseerd in zijn om daar misschien even op te letten. Of iemand die nascholing heeft gedaan.
Precies.
Ja, ja, ja. Ja. Okay.
En als die er niet is in de buurt waar je woont, dan kijk dan in ieder geval naar, zoek dan in ieder geval een acupuncturist of shiatsu-therapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging.
Ja, precies. En als je zegt van na 1 tot 4 keer moet je wel verschil gaan voelen. Dus we hebben het ook niet over begeleidingen van een jaar en elke week. Hè? Dus dat misschien ook daarvoor
Nee, tenzij je het heel prettig vindt. Dat kan natuurlijk ook.
Tuurlijk,
dat je denkt, oh, dit is zo fijn en hier voel ik me zo geholpen. Dan doe.
Oké, mijn laatste vraag is altijd aan eigenlijk alle gasten die ik heb. Is er nog iets wat je mij mee zou willen geven? Of heb je een tip voor mij? Of
voor jou als mens? Of voor jou als
ex, inmiddels ex-kankerpatiënt?
Daar moet ik even over nadenken. Ja. ik zou jou... Je bent 1 keer bij me geweest. Ik zou je heel graag nog een keer willen behandelen om te kijken hoe je het nu zou ervaren.
Ja.
En wat er nu bij je gebeurt.
Ja.
Misschien is dat wel de tip. Ja. Ja.
Kom langs.
Kom langs. Kom langs.
Ja.
En
Oké. Ja. Nou, dank je wel. Dat gaan we zeker doen. Dat stond al wel op de planning. Maar nu we zo tegenover elkaar zitten, gaat dat zeker gebeuren.
Oké. Leuk.
Ja. Denk je dat je alles wat je wilde vertellen verteld hebt? Of zijn er nog kleine...
Nee, ik geloof het wel. Het is heel veel informatie en er valt nog zoveel meer te vertellen. Maar dan... Ik denk dat het belangrijkste misschien is mensen, als ze het meer een keer gaan ervaren. Probeer het een keer te ervaren. Om te zien, wat doet het met je? En dus als de proof of the pudding is the eating. Zoiets. Ja. Ik geloof dat ik dat misschien als laatste wil toevoegen. En voor informatie kunnen ze naar mijn website.
Ja.
En daar staat nog meer informatie over wie ik ben, wat ik doe. En wat shiatsu of acupunctuur voor je kan betekenen.
Ja. Ik zal die in de show notes zetten bij deze aflevering. Dan kunnen mensen informatie eventueel nog opzoeken daarover.
Dank je wel.
Nou, heel erg bedankt, Betty.
Ja, heel erg leuk.
Nou,
dank je wel.
Hartstikke goed gedaan.
Oké.
Oké.
Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.